Lieve broeders en zusters, heel fijn dat ik vanavond bij jullie mag komen voor deze Bijbelstudie. U hoorde net al dat het heel wat jaartjes teruggaat dat ik hier voor het eerst mocht komen als vrienden van Johan en Ditte en hun gezin. Maar ook jaren geleden dat ik het vertrouwen kreeg om voor het eerst hier een Bijbelstudie te mogen leiden. Dat was toen nog in de bovenzaal. Het was echt nog een bovenzaal. Nu zitten we in een benedenzaal, maar dat mag ook evenveel vrucht dragen, denk ik, als daar. Maar het is heel bijzonder voor mij om te bedenken dat het vertrouwen wat ik toen kreeg en de mogelijkheid om de woordverkondiging te leren, dat de rest van mijn leven beïnvloed heeft. Johan zei al, wij hebben in Tanzania gewerkt voor 16 jaar. En vooral als Bijbelvertaler. Dat was mijn primaire roeping, om Bijbelvertalers te trainen in het vertalen van de Bijbel in hun eigen talen. En dat is heel bijzonder. Alleen, ik heb altijd een soort bijroeping gevoeld om ook het woord te verkondigen. Juist in die kerkjes waar soms voorgangers heel weinig opleiding hebben gekregen, soms ook moeite hebben om hun eigen Bijbel te begrijpen, vaak in een andere taal. En ik heb altijd die roeping gevoeld om de Bijbel gewoon simpel, eenvoudig uit te leggen. Hè? En Jezus centraal te stellen. En mensen uit te nodigen om het evangelie te aanvaarden. En dat is, die twee dingen samen, dat is mijn roeping in Afrika geweest. En ik dank God dat er zoveel mensen het evangelie hebben mogen horen. Door onze bediening in het Bijbelvertaalwerk, maar ook in het verkondigen van het evangelie. Toen wij in juni terugkwamen, toen had de kerk in waar wij toen waren, in Rwanda, we hebben nog een paar jaar in Rwanda gewoond, die hadden een afscheidsdienst en toen hebben ze ons weer uitgezonden terug naar Europa. Dat was mooi. Ooit zijn we uitgezonden naar Afrika. En deze kerk zei van de boodschap die je aan ons hebt gebracht, breng die nu ook thuis in je eigen land. Want we kunnen ons niet voorstellen dat de dingen die voor ons waar zijn, in Nederland niet waar zouden zijn. En dat is 100% waar. Dus ik heb de preek die ik daar hield, over Handelingen 8, dat resoneerde zo met mij, omdat de Filippus aan die kamerling uit Ethiopië de simpele vraag stelde, begrijp je wat je leest? En ik dacht, dat is precies wat mij altijd heeft gedreven. In het Bijbelvertaalwerk, dat mensen het woord van God kunnen begrijpen, maar ook in de verkondiging. Niet een ingewikkelde filosofie ophangen of ingewikkelde dingen, dat iedereen naar huis gaat en zijn hoofd krabt van, wat betekende dat nou? Nee, gewoon Christus verkondigen en praten over hoe kunnen we met ons leven hem dienen. Dat kan in hele gewone taal en in begrijpelijke wijze. Dat heb ik in al die jaren in Afrika zo gedaan. En ik dacht, wat is het mooi om, nu ik bij jullie mag komen, om hier gewoon mee verder te gaan. Natuurlijk op een heel andere manier. Hè, hoe ik daar preek, kan ik hier niet preken. Dat zou jullie vervelen. Misschien. Maar ik ga er andere dingen uitlichten. Maar ik denk wel dat die woorden van de bisschop die hij tegen mij zei, wat je bij ons doet, moet je ook daar doen. Daar heeft hij gelijk in. En ik wil dus met jullie proberen om een stukje uit Gods woord echt met een zendingsbril te lezen. En waarom is dat zo waardevol? Als wij God willen dienen en met ons leven een levende getuige willen zijn, dan zijn we altijd op zoek naar God, waar leidt u ons? Waar gaan deuren open? Waar wilt u ons hebben? En God leidt ons ook naar bepaalde plekken soms. Ik denk als ik jullie zou vragen, dan zouden jullie allemaal wel momenten kunnen noemen. Je zegt, daar heeft God mij echt geroepen voor om dit en dat te doen. Dat is prachtig, dat doet God ook. Ook in dit verhaal. Maar als hij dat niet zou doen, dan nog weten we wat we moeten doen. God zegt in Jesaja 43, vers 7, ik heb jullie geschapen tot mijn eer. Ik heb jullie geschapen om mij te eren, om mij te aanbidden. En dat is het hart. Daar hoef je niet een speciale roeping voor te hebben om dat zelf te doen. En je hoeft er ook geen speciale roeping voor te hebben om te zien in de wereld om je heen als mensen God niet aanbidden. Dan hoef je niet aan God te vragen van wat wilt u dat ik doen zal. Dat weet je. Daarvoor zijn we levende getuigen, leesbare brieven. Zodat ook anderen God kunnen gaan aanbidden. En in Handelingen 8 komt dat heel mooi samen. Filippus, die gewoon altijd doet wat hij moet doen. Een levende getuige zijn. Maar God roept hem dan ook voor een speciale roeping. En daar profiteert iemand van die misschien wel de geschiedenis van de kerk in Afrika blijvend heeft beïnvloed. Dus we gaan ons richten op de drie hoofdrolspelers in dit verhaal. Filippus, de Ethiopische kamerling, minister van Financiën, hoe we hem ook willen noemen. En God, God zelf. Want God is de hoofdrolspeler in dit verhaal. En ik geloof echt, als we hier samen doorheen gaan, dat we echt dingen leren waar we wat mee kunnen. Die ons bemoedigen, die ons misschien ook nieuwe inzichten geven. Dat zou best eens kunnen. Want ik kijk natuurlijk als Bijbelvertaler, dan ga je woord voor woord, letter voor letter soms door de schrift heen. Hè? Dan moet je wel langzaam gaan. En vertalers stellen je soms de meest boeiende vragen, dat je zegt, hé, daar had ik nog niet over nagedacht. Dus als Bijbelvertaler leer je soms heel zorgvuldig lezen. En ik hoop dat jullie ook zien dat je dan soms dingen ziet waar je zo, als je één keer het hoofdstuk zo 's morgens vroeg snel doorleest, overheen leest. Maar goed, dat is nu om te beoordelen of daar wat uitkomt. Handelingen 8. Ik moet natuurlijk een paar dingetjes zeggen voordat we Handelingen 8 kunnen induiken. En het belangrijkste is natuurlijk dat Jezus aan zijn discipelen heeft gezegd dat ze moesten wachten op de Heilige Geest. En als die kwam, dan mochten ze het evangelie verspreiden. Dicht bij huis en ver weg. U bent vertrouwd waarschijnlijk met dit vers uit Handelingen 1 vers 8. Waarin Jezus zegt, u zult mijn getuige zijn. Houd het woord getuige even vast. Er staat geen zendelingen, er staat getuige. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En het is verleidelijk om dit gewoon als een soort kaartje te lezen. Hè? Als een geografisch iets van nou, locatie A, B, C. Maar als u even goed kijkt naar de plaatsen, hè, dan ziet u wel van dat het een wat vreemde opsomming is. Hè, dit klinkt bijna van u zult mijn getuige zijn, zowel in Hoorn als in heel Noord-Holland en Zuid-Holland tot aan het einde van de aarde. Want zo groot was Judea en Samaria niet. Dat is echt maar dat is een stipje op de kaart. Twee hele kleine provincies eigenlijk maar. Hè? Dus Judea, Samaria en het einde van de aarde, er zit nogal een gat tussen. Hè? Dus dit gaat om meer dan alleen maar van dichtbij naar ver weg. Hè? Judea, dat waren de Joden, het Joodse publiek. Hè, die moesten ook de Christus horen. Samaria, dat zou je kunnen zeggen, dat waren de hybriden. Iets tussen Joden en heidenen in. Dat waren de Samaritanen, die stonden zo bekend. Half Joods, half heidens. Een soort hybride, een mix. En aan het einde van de aarde, hè, dat zijn de heidenen. Hè? En dat was toen. Hè, toen gelden Ethiopië. Nubië, dat gold toen als het einde van de aarde. Nou, en dat zie je in het boek Handelingen dan gebeuren. Dat de Joden eerst bereikt worden. Maar daar blijft de kerk eigenlijk vastzitten. Dat is heel apart, hè? Als je Handelingen doorleest, dan zou je denken, oh, dat evangelie gaat als een sneltrein van Jeruzalem naar het einde van de aarde. Maar dat gebeurt niet. Het blijft heel lang in Jeruzalem hangen. En de kerk, die blijft ook op de Joden gericht. Er is een vervolging voor nodig om de kerk op weg te krijgen naar de niet-Joden. En dat zien we aan het begin van dit hoofdstuk. Als u wel kijkt in ons hoofdstuk 8, vers 1. Daar staat ook dat en Saulus stemde in met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van, wat ziet u? Judea en Samaria. Zie, dus nu, als het ware, God zelf geeft even een duwtje om de kerk uit Jeruzalem te krijgen, waar ze bleven hangen. En nu gaan ze in Judea en ook naar Samaria toe. Vers 4. En zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus hier zien we heel mooi een beginnetje dat zendingswerk, dat ging niet maar vanzelf. Hè. God moest de kerk een duwtje geven om echt buiten de vertrouwde kring ook naar de anderen te gaan. En dan zie je, als je dit hoofdstuk zou lezen, dan zie je Filippus, dat Filippus een hele vruchtbare bediening heeft in Samaria. Filippus was een van de diakenen. Hij verkondigde het woord tot in Samaria. En het bijzondere is dan, ik ga nu niet in op Filippus zijn hele bediening daar, maar het bijzondere is dan dat God Filippus roept voor wat hier in hoofdstuk 8 gebeurt. En dat is bijzonder en ik zal jullie straks laten zien waarom. Maar laten we eerst dit stukje lezen. Handelingen 8, vers 26. Daar gaan we beginnen. Zou ik iemand van jullie dat mogen vragen om dit te lezen? Handelingen 8, vers 26, tot het einde van het hoofdstuk. Nou, geweldig. Dankjewel.
Filippus en de kamerheer. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtige heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, zoals een lam stemmeloos is bij de scherer, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.
Ja, dank u wel. Voordat we gaan kijken naar die ontmoeting tussen de kamerling en Filippus, toen viel mij opeens iets op toen ik eventjes naar mijn kaartje moest kijken. Ik zei al, vertalers die stellen soms vragen waar je niet over nadenkt. Hè? We moesten het woordje gaan vertalen. Filippus ging naar. En zij zeggen: ja, we hebben geen woord voor gaan. Ik zeg: oh. Ik zeg: nee, wij moeten altijd zeggen: ga je omhoog of ga je omlaag? Dus dan moet je altijd op een kaartje kijken van: hey, is het een afdaling of is het een beklimming van een heuvel? Want anders weet je niet hoe je het moet vertalen. Dus als wij het boek Handelingen vertalen, moeten we altijd naar een kaart kijken. En toen ik naar die kaart zat te kijken, toen dacht ik van: hey, maar dit is bijzonder. Want die Ethiopiër was in Jeruzalem geweest, in de tempel om te aanbidden. En hij is op weg naar het zuiden. Via Gaza, hier loopt een weg zo naar Gaza toe en dan terug naar Egypte en Ethiopië. Dus we weten dat die man op weg is naar het zuiden. Hier is Jeruzalem. En wie wonen er in Jeruzalem? Ja, Joden en? Ja, ja. Ja, maar hele speciale mensen. Wat dacht u van Petrus? Al die apostelen, die waren er nog, hè? Staat in het begin van het hoofdstuk. De hele kerk was verspreid, maar de apostelen waren nog in Jeruzalem. En die konden vrij reizen. Dus Petrus was hier, Johannes, de ooggetuigen van Jezus. Die waren daar. Die man zit op die kar met die paarden ervoor, is net vertrokken uit Jeruzalem, op weg naar het zuiden. En wie roept God? Filippus. En waar zit Filippus? Samaria, minstens 70 kilometer van Jeruzalem en dan nog een keer 30 hier. 100 kilometer afstand. Dit is niet logisch. Zeker in de tijd waar, hè, als je, ik weet niet of jullie wel eens Uber gebruikt hebben, of Bolt, hè, die apps dat je een taxi nodig hebt. Weten jullie hoe dat systeem werkt? Ja? Als je ergens bent en je zegt van ik heb een taxi nodig, welke taxi roepen ze dan op voor jou? Altijd de dichtstbijzijnste. Ja? Dat is gewoon hoe het systeem werkt. Niet iemand uit Groningen om je op te pikken en naar Maastricht te brengen. Nee, dan ga je kijken, is er een taxi in Enkhuizen of hoor je naar vader ook. Ja? Dat is hoe het werkt. Blijkbaar niet in het Koninkrijk van God. En ik vond het boeiend om dat te zien. Want als u dacht van het einde van het verhaal is bijzonder, dat Filippus opeens verdwenen is en zich ergens anders opeens vindt. Nou, ik vind het begin veel bijzonderder eigenlijk. Hè? Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft, hoe hij daar zo snel gekomen is met een voertuig wat op weg was, dat weten we niet. Maar de principe wat ik even wil laten zien is, soms roept God mensen om ergens naartoe te gaan, terwijl er andere gelovigen dichter in de buurt zijn die het ook zouden kunnen doen. En toch kiest God soms iemand anders. En er kunnen heel veel redenen voor zijn, hè, daar gaan we niet over speculeren, van misschien moest Filippus die prachtige bediening in Samaria wel loslaten, waar hij op handen gedragen werd. Hè? Misschien moest hij nu iets anders leren, weten we niet. Hè? Misschien moest hij wel leren om over grenzen heen te preken, weten we niet. Misschien was Petrus wel niet klaar hiervoor. En dat lijkt me eigenlijk logischer. Want Petrus die was nog niet klaar om een heiden het evangelie te brengen. Hij had het evangelie nog niet dusdanig begrepen dat de boodschap van Jezus niet alleen maar voor de Jood is, maar ook voor de heiden, dat hij, ook was hij dichtbij, voor Gods getuigenis onbruikbaar was op dat moment. En hier kom ik aan het eind op terug, want Petrus heeft nog zo'n les nodig later. Ja? Maar hoe dan ook, zomaar een detail die je eigenlijk, ja, had ik nooit gezien, maar als bijbellezer, dan zie je dat, denk je, hé, maar Gods wegen zijn bijzonder. Ik heb me het ook wel eens afgevraagd, wat doe ik als Nederlander in Tanzania, terwijl daar ook christenen zijn. Hè? En ik heb toch moeten leren dat God werkt niet op een Uber-systeem. Hij heeft zijn wondere wegen, vaak gebruikt hij de mensen in de buurt, maar soms roept hij iemand anders. En dat is niet alleen maar voor de ontvanger. Dat is ook voor de boodschapper. Soms wil God ook de boodschapper iets leren. Hè? Naar een nieuwe plek brengen. Nou, dat eerst. Dan over de Ethiopiër. Volgende slide. We lezen dat op de weg van Jeruzalem naar het zuiden, dat daar die Ethiopiër is. En God roept Filippus. En zijn roeping is heel simpel. De roeping die hebben we gelezen in vers 27. Hij zegt eigenlijk, een engel van de Heer sprak tot hem, sta op en ga naar het zuiden. De weg van Jeruzalem, die afdaalt naar Gaza, die eenzame weg. Nou, dat is een roeping die niet heel veel details bevat. Hij weet niet eens naar wie die heen gaat. Het enige wat hij weet is de locatie. En Filippus stelt geen vragen, hij gaat. Wat een mooi voorbeeld, hè, van onmiddellijke gehoorzaamheid. Niet aan God vragen, waarom is dat nou wel logisch? Is Petrus niet dichterbij? Zou u niet iemand anders kunnen roepen? God sprak op zo'n duidelijke toon tot Filippus, dat Filippus gehoorzaamde. Zonder vragen, en hij ging. En pas als Filippus vlak bij de wagen is, dan krijgt hij pas de tweede boodschap van God. Dan is hij vlak bij die auto, bij die door paarden getrokken open kar. En dan pas hoort hij dat God tegen hem zegt, ga er naartoe en voeg u bij de wagen. Nou, ik neem aan dat Filippus vrij vermoeid was. Ik weet niet of ik zo'n mooi evangelisatiegesprek kon houden om na 100 kilometer hard gelopen te hebben, misschien. Maar Filippus die voegt zich bij de wagen en dan stelt hij die mooie vraag. Begrijpt u wat u leest? En dan moeten we misschien even bedenken dat die man uit Ethiopië, dat was niet zomaar iemand. Dat was een VIP, zou je tegenwoordig zeggen. Hij was waarschijnlijk een minister van Financiën in het Nubische Koninkrijk. Wat Ethiopië en Zuid-Soedan en een stukje van Eritrea omvat tegenwoordig. En deze man was waarschijnlijk op een zakenreis geweest naar Egypte, het handelscentrum van die tijd. Maar hij had ook een diep verlangen om God te dienen. Er was een grote groep in die tijd van mensen die wilden de God van de Joden dienen. Die geloofden dat Yahweh, Jehovah, dat hij de ware God was. Alleen, ze konden niet echt volop meedoen. Want het is de God van de Joden. En de wet was heel duidelijk dat je niet meer zo bij het volk van God mee kon doen. En deze man was een uinig. Wat stond er in onze Bijbel? Welk woord gebruiken ze hier? Even kijken, een kamer hier. Oh, alleen maar een kamer hier. Nou, dat is een heel net woord. Spijt me, ik moet het iets explicieter gaan zeggen, want anders snappen we een stukje van het verhaal niet. Deze man was een uinig. Dat betekent dat hij gecastreerd was. En waarom, dat is niet alleen maar een detail die ik gewoon even wil noemen. Het is een heel belangrijk stukje van het verhaal, anders kunnen we niet begrijpen wat hier gebeurt. Want een uinig, iemand die gecastreerd is, kon dus niet in de tempel meedoen. Dat mocht niet. Daar was God heel duidelijk over. En dat stond ook in de wet, in de Torah. In de Torah staat heel duidelijk, Deuteronomium 23 vers 1, excuus voor de taal, het staat in Gods woorden, dus ik lees het voor. Er staat in Deuteronomium 23 vers 1, iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Dus dat is een uinig. Die is een zaakje kwijt. Die mocht dus niet in de tempel komen om mee te doen in het aanbidden van God. Dus hier heb je een heide die een verlangen heeft om mee te doen. En hij was niet welkom in die plek waar hij zo'n lange reis voor heeft gemaakt. Hij mocht meekijken over de schutting, naar de offers die in de wetten gebracht werden. Maar hij hoorde er niet bij. En dat is degene waar God een evangelist naartoe stuurt. En hij heeft een boekrol gekocht. Boekrol van Jesaja. Dat was het meest gelezen boekrol in die tijd. Ik weet niet of hij de hele rol gekocht had. Want dan moet je wel flink hard lezen om in hoofdstuk 53 aan te komen. Misschien heeft hij het laatste stuk van Jesaja gekocht. Die prachtige hoofdstukken vanaf hoofdstuk 40 die een boodschap van hoop geven. En daar praat hij, daar komt hij een stukje tegen. Die hij niet begrijpt. Jesaja 53, dat mooie stukje over de Messias. En hier in Handelingen, daar worden dan twee verzen worden geciteerd. Misschien nog niet eens de mooiste verzen uit Jesaja 53. U zou ze waarschijnlijk niet op een tegeltje aan de muur hangen. Maar als twee verzen geciteerd worden, dan klinkt het hele hoofdstuk altijd mee. Dus die kamerling, deze uinig, die heeft Jesaja 53 gelezen. En dan leest hij allemaal dingen waar hij zich afvraagt van, ja, maar wie is dat dan? Wie is dat? En laten we eens naar een paar dingen kijken. De volgende slide eerst. Ja, sorry, je mag naar de volgende gaan. Als je dan Jesaja 53 leest en je laat dat tot je doordringen, ja, dan krijg je zo'n hoopgevende boodschap over wat Jezus, de Messias, voor iemand kan doen. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. We keerden ieder ons naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En dan vraagt hij, maar wie is dat dan? Wie is dat? En dit vind ik dan zo mooi, hè? Dat Filippus, die had geen voorbereidingstijd. Hij werd geroepen en hij moest gaan. Hij wist nog niet eens met wie hij zou gaan praten. En hier is iemand die die hardop hoort lezen uit de boekrol van Jesaja over de Messias. Er is geen Jood die dit goed kan uitleggen. En die man die vraagt, maar wie is dat dan? Over wie gaat dat dan? En dan vertelt Filippus hem over Jezus. He? Uitgaande van deze schrift verkondigde hij hem Christus. He? Dus dat was het hart van de boodschap. Hoe Christus, hoe Jezus het antwoord was op de diepe vraag die hij stelde. En dat moeten we vast blijven houden, ook in het getuigenis vandaag. Jezus is het hart van de boodschap. Er is niets wat ons meer hoop kan geven dan dat. Alleen, kijk, het is een mooie ontmoeting. Er is een gesprek gaande. Filippus wil ingaan op de vragen van die man. Hij zegt, begrijpt u ook wat u leest? Nee. Mag ik dat vertellen? Ja. Maar deze Ethiopië, die komt net uit Jeruzalem thuis. Of hij is nog onderweg. Hij komt net uit Jeruzalem weg. En wat heeft hij in Jeruzalem meegemaakt? Dat er een prachtig offer wordt gebracht voor de ware God. Maar het was niet voor hem. Hij was niet echt welkom. Hij was een vreemdeling. Hij hoorde er niet bij. En dat was hem duidelijk gemaakt, hè, met, op grond van de Bijbel. En dan kan Filippus wel een prachtige boodschap over Christus vertellen. Over Jezus. Maar je ziet natuurlijk al wat die kamerling uit Ethiopië denkt. Hij zegt, ja, dat is mooi. Dat is zeker voor jullie, voor anderen. Maar is dat ook voor mij? Want ik ben een uinig. En het mooie is als je in de Jesaja-rol een stukje verder zou lezen. Misschien heeft Filippus dat wel zegt. Scroll eens even een stukje naar beneden in je rol. Jesaja 56. En wat staat er in Jesaja 56? Ik ga dit nu lezen, want het is heel belangrijk. Het is makkelijk om te missen. Maar het is een heel belangrijk stukje in de boekrol van Jesaja. Daar staat, en God zegt dit zelf, hè? De vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben en om hem tot dienaren te zijn. Want zo zegt de Heere over de uinigs, die vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en van dochters. Een eeuwige naam zal ik hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, hè, waar de tempel staat. En ik zal hen verblijden, kom ik op terug, blijdschap, in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. De offer van een vreemdeling is welkom. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Voor wie? Voor alle volken. Nou, is dat niet een boodschap van hoop voor zo'n uinig, zo'n heide, die altijd op een afstand heeft moeten staan, nooit echt mee heeft mogen doen, en die nu hoort uit Gods eigen mond, je bent welkom. In mijn huis, in mijn tempel, dit was ook voor jou bedoeld. Als God zegt, ik heb jullie tot voor mijn glorie geschapen, dan ging dat niet alleen over de Joden. God heeft altijd de heidenen ook op het oog gehad. Hij heeft altijd gezocht dat uit iedere tong en taal en natie mensen zouden komen om hem te kennen en hem te aanbidden. En hier zie je dat een wet uit het Oude Testament een belemmering was geworden voor de heidenen om mee te doen. Daarom was de wet ook niet voor altijd. Het was voor een tijd. En in Jesaja zie je dat de poort open gaat. Die oude wet die mocht er wezen. Maar God zegt nu van dit gaat veranderen. Deze wet die als een muur geworden is, die zal vervallen. En nu in deze nieuwe bedeling waar Christus alles is, is iedereen welkom. Het is een bedeling van genade. En ook een vreemdeling die er niet bij hoorde, mag nu ook komen tot deze Jezus. Geweldig. Ik denk dat heel veel vreugde heeft gegeven bij deze kamerling, denken jullie niet? Nou, dat staat ook in de Bijbel, dus dat was een beetje flauw. Hij ging met vreugde op weg. Ja. 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 Heel mooi. Ik vind dat geweldig. Ik probeer me in te leven in zo iemand, hè, en daar voel ik gewoon de vreugde mee. Als je zo afgewezen bent in je leven. Ik weet niet hoe dat voor jullie gaat. Ik heb wel eens mensen ontmoet die echt wel God willen dienen, maar die zijn zo afgewezen door, ja, zeg maar, de kerk of de gemeente waar ze bij hoorden. Dat ze gewoon nooit de vreugde van de verlossing kunnen proeven. En dat raakt me hoor. En als mensen soms dan toch het evangelie leren begrijpen en met vreugde vervuld worden, dan denk ik, wat is dit mooi. Dit is vreugde in de hemel, maar ook vreugde voor ons. Als we het evangelie mogen doorgeven aan mensen en ze raken bevrijd of ze raken verlost. En ze ontvangen die vreugde, de meest zichtbare vrucht van de geest. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Nou, en dan kun je wel snappen wat er gebeurt. Filippus heeft natuurlijk over veel meer dingen gepraat dan alleen Jesaja. Je kan het hele evangelie niet vanuit het Oude Testament uitleggen. Ze hebben ongetwijfeld ook over de doop gepraat. Het was onderdeel van het zendingsbevel wat Jezus gaf. Hij zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken. En de doop hoorde daar helemaal bij. Dus dat heeft Filippus ook genoemd. En de kamerling stelt dus de vraag, weer, maar hoor ik er dan echt bij? Je proeft het bijna in deze woorden. Van wat verhindert mij nu om gedoopt te worden? Je proeft het gewoon, dat verhinderd worden, dat belemmerd worden, dat niet welkom zijn. Dat zit zo diep bij die man. En hij zegt, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Mag dat ook voor mij? En Filippus zegt, ja, als je gelooft in Jezus. Het is heel simpel. Als je gelooft in Jezus, mag je gedoopt worden. Zo kort staat het er ongeveer. En het kan best zijn dat u een Bijbel hebt waar nog één versje bij staat. Want ook de alleroudste kerk, die vond dit wel heel kort. Het kan best zijn dat in uw Bijbel ook nog een vers 37 staat. Daar zegt Filippus, als u met u heel uw hart gelooft, dan is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou, zo simpel is het. Geloven dat Jezus is wie hij is. De Zoon van God. De Redder. Alles wat Jesaja 53 het over heeft, dat hij onze straf op zich heeft genomen en al die dingen. Ja, dat is onze Jezus. Als je in hem gelooft, mag je gedoopt worden en hoor je erbij. En ik denk dat juist voor zo'n buitenstaander, dat het heel belangrijk was. Ik weet niet hoeveel mensen erbij geweest zijn. Hij zal dienaren gehad hebben en zijn staaf. Die hebben dat gezien. En die hebben gezien van dit is een markeringsmoment. De doop is niet alleen maar voor onszelf, het is ook een markeringsmoment. Want nu hoor je bij het volk van God, nu hoor je bij de familie van Christus. En die hebben dat gezien. En ik ben heel benieuwd hoe dat uitgewerkt heeft. Ja. Maar dit hele verhaal wordt getypeerd door een boodschap over Jezus. De doop gaat over geloof in Jezus. En hij wordt vervuld met vreugde. Hè? Omdat Jezus in hem komt. En dat maakt al het verschil. En dan aan het einde van het verhaal, dan opeens dan gaat het allemaal heel snel. Hè, dat gebeurt vaker in de evangelie en handelingen. Soms dan gaat het heel langzaam en opeens gaat het weer heel snel. Nou, hier komt deze kamerling, deze eunuch komt uit het water. En hij zag Filippus niet meer. Nou, weer zoiets. Dan denk ik, hoe? Ik weet het niet. En soms denk je ook, waarom? Zou het niet heel erg waardevol geweest zijn dat voordat die Ethiopiër het evangelie meenam naar zijn eigen land, waar, zover we weten, toen nog nooit het evangelie gepreekt was, had het nou niet waardevol geweest dat Filippus nog even een weekje of zo met hem had gepraat om wat meer discipelschaptraining te geven, misschien een alfacursetje of een beetje meer van dat. Filippus was er niet meer. Was genoeg blijkbaar. Ja? En soms zie je dat ook, hè? Dat nieuwgelovigen die tot geloof komen door de bediening van iemand zich dan als het ware daar dan te veel aan gaan vastklampen. Hè? Ik weet niet of dat hier ook gebeurd zou zijn, maar in God, in zijn wijsheid, hij besloot gewoon van de belangrijkste dingen zijn gebeurd en de geest wil, zal de rest van het proces wel, die weet wat hij moet doen. En Filippus was er niet meer. En waar die naartoe is, dit is ook wel een, er komt weer een kaartje. Hier komt de Bijbelvertaler eventjes in me op. Maar ook hier gebeurt weer iets bijzonders. Filippus was dus hier ongeveer bij Gaza beland. En de Bijbel zegt dat hij opeens ergens gevonden wordt in Astot. Nou, dat is een stukje noordelijker van Gaza. En dan begint hij hier het evangelie te verkondigen in allerlei dorpen. Zo langs de kust, op weg naar Caesarea. En in Caesarea belandt hij en daar blijft hij ook. Later in de boek Handelingen, hoofdstuk 21 geloof ik, als Paulus een keertje weer er langs komt, waar blijft hij dan logeren? Bij Filippus. Dus die was er 20 jaar later nog. En toen dacht ik, hé, hij is dus nooit weer terug geweest, voor zover wij weten, in Samaria. Die oude bediening, die succesvolle bediening die hij had, als evangelist in die stad daar. Hij had geen flauw idee dat toen God hem riep voor dit gevalletje van evangelisatie, dat hij nooit meer terug zou komen. Dat is een enorm ingrijpende roeping geweest voor Filippus. Hij had zelf geen idee. Hij dacht van, ik moet even naar het zuiden, volgende week ben ik er weer misschien. God gaat heel bijzondere wegen met ons. En hij vertelt vaak niet de hele route. Daar moest ik vaak over nadenken. Hij vertelt ons vaak de volgende stap. Ga. Maar hij geeft ons niet de hele route van tevoren. Want ik weet niet of we dan nog zouden gehoorzamen. Misschien was dat met hem ook zo. En wat is dan het bijzondere? 2 hoofdstukken later, in Handelingen 10, is er een andere heide in Caesarea. Cornelius heet hij. Ken je dat verhaal? Die hoofdman over 100 heet hij, geloof ik. En hij krijgt de behoefte aan om de boodschap van het evangelie te horen. En wie roept God dan? Petrus. En waar is Petrus? Wie weet dat? Dat hebben we nu niet gelezen. Dus dat is... Maar waar is Petrus op dat moment? Ja, op het dak in? Nee. Niet in Jeruzalem. Hij zit hier, hij zit in Joppe. In Joppe. Cornelius is in Caesarea, Petrus is in Joppe. Dus daar in Caesarea zit die Cornelius. Die heeft iemand nodig om hem het evangelie uit te leggen. En wie is in Caesarea op dat moment? Filippus. En is Filippus iemand die in staat is om het evangelie uit te leggen? Kan hij dat goed aan een vreemdeling? Begrijpt hij het evangelie? Heeft hij Jezus lief? Waarom roept God dan niet Filippus, maar roept hij dus Petrus, die 60 kilometer zuidelijker in dat stadje van Joppe zit? Weer, dat Uber-principe werkt niet in Gods koninkrijk. Als er iemand was die dat goed kan, was het Filippus. Maar wie roept God? Petrus. En waarom roept hij nou Petrus? Nou, we kunnen niet in Gods gedachten kijken. Maar ik denk dat het weer ermee te maken heeft dat de boodschap dus niet alleen voor de ontvanger is, Cornelius, maar ook voor de zender. Want Petrus had het nodig om door God zelf overtuigd te worden dat het evangelie niet alleen voor de Joden was, maar ook voor de heidenen. Filippus wist dat al. Hij had best die hoofdman kunnen evangeliseren daar. Maar God riep iemand anders die dat nog moest leren. En dat vind ik zo bijzonder. Je kan soms niet, hoe God mensen roept en wat hij ermee wil en wie hij daardoor wil zegenen, dat kunnen wij vaak niet overzien. Maar als hij roept, laten we dan maar ja zeggen. Laten we dan maar gelijk gehoorzamen. Ook als God niet de hele route aan ons geeft. Want hij weet wat hij doet. Nou, klein uitstapje was dit. Maar ik denk wel dat het een mooi principe is. Want het laat ook zien waarom toen Filippus geroepen werd om zo ver te gaan, dat het geen ongelukje was. Dit is een patroon. Dit zie je in Handelingen vaker. Ik heb er nu 2 keer gezien. Ik denk als ik verder zou lezen, met een kaartje erbij, misschien dat er nog wel meer voorbeelden zijn. Dat heb ik nog niet gezien, maar het zou me niet verbazen. Nou, terug naar de kameling, want daar ging het om. Hij ging terug naar huis en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Nou, en ik denk dat we ons goed kunnen voorstellen waarom hij zich blij voelde. Als je Jezus hebt ontgekregen in je leven voor het eerst, voor zover we weten, je bent gedoopt, je hebt dingen gezien die je nog nooit hebt gezien. Als je altijd gedacht van ja, ik mag wel interesse tonen in de God van de Joden, maar ik mag niet meedoen, ik ben niet welkom. En nu ben je opeens welkom en hij heeft het evangelie leren kennen, hij heeft Jezus leren kennen. De vreugde is toch wel, denk ik, de meest zichtbare vrucht van de geest in ons. Je merkt het gelijk, of iemand vreugde heeft omdat hij Jezus kent of niet. Nog even terug naar de vorige. Ik zou het zo mooi gevonden hebben als er nog een extra hoofdstukje in het boek Handelingen stond over deze kamerling uit Ethiopië. Ik zou dat zo graag willen weten, hè, van wat is er toen gebeurd? Wat heeft hij met die boodschap gedaan? En dat weten we helaas niet vanuit de Bijbel. Maar gelukkig is er wel een kerkvader die er wel wat over geschreven heeft, over deze kamerling. En die vertelt dat deze Ethiopiër het evangelie meegenomen heeft naar het Nubische Koninkrijk. En dat hij de eerste zendeling van Ethiopië is geworden. Er is een kerk ontstaan en bijzonder genoeg, de enige kerk in Afrika die altijd heeft bestaan, is de kerk van Ethiopië. Het is een sterke kerk geweest, met een sterke... Er zijn miljoenen gelovigen, niet alleen in de Ethiopische kerk, maar ook via de zendelingen die weer vanuit de Ethiopische kerk uitgezonden zijn, over het hele continent, en soms zelfs daarbuiten. Is dat niet heel bijzonder, als je dat dan even bedenkt, dat die Filippus, daar in Samaria, een prachtige bediening die hij vast niet los wilde laten. Hij was echt niet wakker geworden die morgen en dacht van, Samaria, ik zie God niet aan het werk door me heen. Ik loop tegen muren, de deuren gaan dicht. En iemand heeft gezegd, als God een deur sluit, opent hij altijd een andere. Nou, dit is wel het moment om eens een nieuwe roeping te ontvangen. Helemaal niet. Voor zover we weten, was hij volop bezig met een prachtige bediening. En God riep hem en hij had zomaar nee kunnen zeggen. Dat hij had gezegd, dit is niet het beste moment. Want we hebben nog dit en dat. Hij zei ja en hij ging. En dat veranderde niet alleen het leven van één iemand, maar ook nog weer de geschiedenis van een heel land. De Ethiopische kerk is ontstaan vanuit de bekering van deze Ethiopiër, die het evangelie heeft gehoord via Filippus. Ja, dat is toch geweldig? En zo gebruikt God ons ook. Wij zien vaak niet al wat alles in beweging zet. Dat kan niemand overzien. Ook als we evangelisatiewerk doen, dat is soms maar vluchtig. Je spreekt iemand voor 10 minuutjes of 15, weet ik het. En dan zie je misschien die persoon nooit weer. En als dan iemand aan je vraagt, is evangelisatie is dat werk een beetje vruchtbaar werk? Dan zeg je ja. Soms horen we wel eens een bemoedigend bericht. Als je heel eerlijk bent, dan zeg je dat niet vaak. Maar dat weet je dus niet. Je weet niet hoe God verder werkt. Heel vaak geeft God iemand om een stukje van de weg met iemand mee te lopen. En dan zit de taak erop. En dan later komt er weer iemand anders die misschien een woord van waarheid mag spreken. Of een bemoedigende arm of wat dan ook. En zo, God heeft een hele familie wereldwijd om het evangelie te delen. Het is niet dat één iemand vaak de hele reis van tot geloof komen tot en met mee mag wandelen. Dat voorrecht is vaak ons niet gegeven. En ik denk dat dit verhaal daar ook een mooi voorbeeld van geeft. Ja, Filippus. Nou, als we tot slot, ik zat zo eens naar het hoofdstuk te kijken en ik dacht van wat kan ik hier nou ook zelf van leren? Als ik kijk naar Filippus, kijk naar die Ethiopische kameling en vooral kijken van wat is nou de God die dit helemaal zo georganiseerd heeft, hè? Dit was niet het idee van Filippus, hè? Dit was echt God die dit zo heeft bedacht en die mensen bij elkaar heeft gebracht. En wat mij dan, ik heb het natuurlijk al genoemd, hè, maar die gelovige gewilligheid van Filippus om gelijk te gaan toen God het iets aan hem duidelijk maakte. Ik denk van dat is iets waar ik zelf ook in wil groeien. Niet allemaal van die vragen stellen. En ik zal eerlijk zeggen dat ik ze gesteld heb 3 jaar geleden. Moesten wij opeens Tanzania uit, omdat de overheid niet meer visa's wilde verstrekken aan buitenlanders. En toen zouden we naar Rwanda gaan. Ik zeg, Rwanda hier, wat moet ik nou in Rwanda doen? Ik ken daar niks, het is een taal die moeilijk is. Het zal ook niet voor altijd. Ik had heel veel vragen. Ik dacht, dit wordt een omweg met, ja. En toen heeft God mij ook aan dit gedeelte weer herinnerd. En gezegd van, Wie kan nou de toekomst overzien? Wie weet nou wat wijs is? Ben jij dat nou met je Hollandse hoofd? He? We houden er niet van om geld of tijd niet goed te besteden. Dat zit diep in ons DNA. En God heeft soms een heel andere route. Hij gaat soms omwegen. Als hij iemand stuurt, omwegen in ons leven. Maar Filippus, die was zo vertrouwd met God, dat hij wist van als God mij een speciale roeping geeft om iets specifieks te doen, dan kun je maar beter ja zeggen. Een algemene roeping hebben we allemaal. We weten wat we moeten doen. Maar een specifieke roeping, als je hoort dat God je roept, kun je maar beter gaan. Want God heeft mooie dingen daarvoor in petto. Ook een bereidheid om over grenzen te werken met andere mensen die niet zijn zoals wij. Het zijn mensen die anders zijn. Ik heb dit natuurlijk aan de lijve ondervonden in Tanzania. De Tanzaniaanse kerk is zo anders dan ik zelf ben, dat het soms, je moet even een drempel over, letterlijk. Maar wat een voorrecht is het om het evangelie, om de Bijbel met anderen te lezen en zeggen, begrijp je nou ook wat je leest? Dat we samen de schriften lezen. Ik heb zoveel geleerd door met Tanzaniaanse christenen de Bijbel te lezen. Dingen gezien die, waar ik altijd overheen heb gelezen. En dat ze soms ook aan mij vroeg, maar begrijp jij het wel? En ik ben dankbaar voor die vraag. Want ik ga er niet heen als een professor van de Bijbel. Om hen te onderwijzen, de dingen die ze niet weten. Nee, samen de Bijbel lezen en elkaar aankijken en zeggen, maar begrijp je het nou ook? Laten we dat ook samen doen, hè? Thuis of aan elkaar, als je de Bijbel leest, stel elkaar maar eens die vraag. Begrijp je nou ook wat je leest? Want als je het niet begrijpt, dan kun je ook niet gehoorzamen. Dan verdiep je geloof zich ook niet. Maar als we elkaar kunnen steunen en helpen, en ervoor zorgen dat we het samen begrijpen, of in ieder geval iets meer begrijpen, dan kunnen we groeien in geloof. Wat ik ook mooi vind is dat Filippus mag evangelisatiewerk doen voor iemand die God echt al heeft voorbereid. Dit was iemand die al God zocht en echt zoekende was. En ik denk dat dat ook nu vaak zo is. Soms zijn mensen totaal niet op zoek en wordt opeens stilgezet door als we met ze spreken. Maar heel vaak heeft God al een verlangen in mensen gelegd, al ver voordat wij het evangelie ergens brengen. En dat is mooi om dat te weten. Ook ontspannend. Dat God al aan het werk is voordat wij onze mond maar open doen of op weg gaan. Ja, want het is Gods eigen hart wat mensen zoekt. Ja. Ik herinner me dat Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die zit bij ons in Ermelo, die zei ooit dat in het begin, als hij ging evangeliseren, dan sprak hij gewoon wie maar op zijn pad kwam. Gewoon gedreven, passie voor Jezus. En hij zei, na een tijdje ben ik daarmee gestopt. Hij zegt, en toen ging ik gewoon rustig zitten en bidden. En zegt, Heilige Geest, laat mij zien met wie ik moet spreken. Hij zegt, en als ik duidelijk had van, opeens, soms heb je oogcontact. Dan weet je van, dat is iemand met wie ik moet spreken. Hij zegt, dan ging ik een gesprek aan en bijna altijd had God al in die persoon gewerkt. Hij zegt, ik moest nog leren om mij daarop af te stemmen. En ik denk dat in dit verhaal daar ook zoiets in zit. Er waren meer dan genoeg Ethiopiërs waarschijnlijk in Jeruzalem. En hij had zo naar het tempelplein kunnen lopen buiten de poort en daar wat mensen kunnen bereiken. Maar dit was iemand die God had voorbereid en daar riep hij Filippus voor. En dan de laatste twee, die horen een beetje bij elkaar. Hij bracht een boodschap die geworteld is in het Bijbelse onderwijs. Filippus die kende de schriften. Hij was vertrouwd met de Bijbel. Hij hoefde niet nog even zich in te studeren voordat hij aan zo'n hoge Piet het evangelie kon uitleggen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat we altijd bereid zijn en paraat, de kennis paraat hebben, weten wat we kunnen delen als God iemand op ons pad stuurt. We moeten een goed, solide begrip hebben van de schriften. Anders is een gesprek moeilijk. En ik denk dat hij Filippus laat zien dat hij dat kon. Hij hoefde daar niet zich apart nog even voor te bereiden. En Jezus als het hart van de boodschap. En dat heb ik al twee keer gezegd, maar dat doe ik omdat ik het zo belangrijk vind. We kunnen zoveel tijd verliezen met te praten over van alles en nog wat en te discussiëren en argumenten uit te wisselen. Maar de boodschap, de enige die echt harten kan veranderen is Jezus zelf. De persoon Jezus die leeft en die werkt door het evangelie. En dan het laatste, dat die boodschap ook echt vreugde brengt. Kijk, als de goede boodschap geen vreugde brengt, is het misschien geen goede boodschap. Dat zei iemand pas tegen me. Ik dacht, hé. Hey. Hij zei, the good news is not really good news if it's not good news. Ik zei, ja, logisch. Ja, maar hij zegt, denk daar eens over na. Maar dat is wel zo. Als het goede nieuws geen goed nieuws is, dan is het ook geen goed nieuws. Dan kan dat ook geen vreugde geven, geen bevrijding, geen verlossing, geen niks. Deze man ging met vreugde naar huis, omdat de boodschap die hij hoorde, ging over Jezus, ging over waardevolle dingen die de moeite waard zijn om naar te luisteren. En het veranderde zijn leven. Prachtig. Altijd over Jezus. En ik bedenk nu dat ik er nog eentje bij had kunnen zetten, die ik vergeten ben. Hè? Maar deze nieuwe gelovige leeft ook weer een leven als getuige. Ja, die had ik erbij moeten zetten. Tuurlijk, dit hoort erbij. Handelingen 1 vers 8, gij zult mijn getuige zijn. Staat niet zendelingen. Hè? Getuigen, soms moet je ervoor op weg gaan. Hè? Ga heen, onderwijs alle volken. Ja, soms moet je gaan. Niet iedereen woont naast de deur. Maar je ziet soms ook dat de volken komen. Hè? In dit geval was het een Ethiopiër. Hè? Filippus hoefde niet naar Ethiopië. Maar God bracht een Ethiopiër naar Israël. En daar waren gelovigen om met ze te spreken. Nou, hoe is dat vandaag? Zijn er vreemdelingen bij ons gekomen die misschien nog niet een levende christen hebben ontmoet in hun leven? Hebben wij AZC-centra? Hebben wij studenten die vanuit de hele wereld naar Nederland komen om te studeren? Experts die hier soms werken? Denk niet alleen aan de asielzoekers die arm zijn en zielig zijn. Hè? Die zijn er hele capabele wetenschappers die naar Wageningen komen of naar, weet ik veel wat, de TU Delft of in Amsterdam. Hoogopgeleide mensen. Ook zij hebben het evangelie nodig. En hebben wij ook christenen die paraat staan om met hen een gesprek op niveau te kunnen hebben. Het evangelie is niet alleen goed nieuws voor zielige mensen die alles kwijt zijn. Juist ook voor mensen die misschien alles hebben, die rijk zijn. Zoals misschien hij wel. Ook zij hebben het evangelie nodig. En hier zie je dat niet alleen Filippus een getuige was, maar ook de nieuwe gelovigen. Ook hij, blijkbaar heeft Filippus dit misschien gezegd, of misschien wel niet. Want het hoort gewoon bij het hart van het evangelie. Als je zelf het goede nieuws hebt leren kennen, dan verander je en dan gun je dat ook aan een ander. Ik kan me best voorstellen dat Filippus het niet eens genoemd heeft. En dat het gewoon gebeurde. Omdat dit bij het hart van het evangelie hoort. Als wij niet de verlangen voelen om het goede nieuws te delen, moeten we ons echt afvragen of het voor onszelf goed nieuws is. Waar je echt enthousiast over bent. En dat heeft vaak heel veel te maken met Jezus zelf. Ik zei al aan het begin, Jesaja 43 vers 6 of 7 of 8. Ik vergeet altijd de versnummers te memoriseren. Maar daar staat, hè, ik heb hen tot mijn glorie geschapen. Dat is een heel belangrijk vers. Je zou kunnen zeggen, dat is het fundament voor het hele Oude Testament en ook voor het Nieuwe Testament. Dus als God ons gemaakt heeft om hem te aanbidden en daar vreugde in te vinden, dan is het heel makkelijk te zien om waar onze roeping ligt. John Piper heeft een keer gezegd van, zending is daar nodig waar aanbidding ontbreekt. En ik denk dat dat een hele goede samenvatting is van Jesaja 43. Vers 7. Ik heb hen tot mijn glorie, ik heb hen voor mijn aanbidding geschapen. Als mensen hem aanbidden, dan komen ze tot hun bestemming. En dan vinden ze echt ook vreugde. Net als die man. En als wij dat zelf niet hebben, als wij zelf niet die vreugde ervaren in het aanbidden van God, dan zijn wij zelf zendingsveld geworden. Ja. Dan kun je wel over evangelisatiewerk gaan nadenken, maar dan ben je zelf zendingsveld. En dat is niet erg, want dat hebben we zelf gezien in twee voorbeelden. De boodschap die we mogen brengen is goed nieuws, niet alleen voor de ontvanger, maar vaak ook voor onszelf. Juist in het getuigen van Jezus komt die vraag sterk op je af. Hoe echt is dit nu voor mij? En dan krijg je zelf ook weer dat verlangen om God zo te dienen. En ik hoop echt, en hier sluit ik mee af, ik hoop echt dat die vreugde van deze Ethiopische kameling ook echt onze vreugde zal zijn. Dat zijn Jezus ook onze Jezus is. En dat wat hij gedaan heeft, om het goede nieuws weer door te geven, dat wij dat ook doen. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw eindeloze liefde voor ons. Vader, we zijn u zo dankbaar voor het goede nieuws, wat werkelijk goed nieuws is. Vader, u hebt ons het voorrecht gegeven om zonen en dochters van u te zijn, om u te mogen kennen. Vader, wat een voorrecht om u te kennen en om met uw ogen ook te mogen kijken naar deze wereld. En Vader, ik wil u bidden dat het evangelie niet alleen onszelf blijft veranderen, maar dat het ook anderen bereikt door ons heen. Vader, open onze ogen om te zien welke mensen in onze omgeving nog niet het goede nieuws hebben gezien, nog niet uitgeleefd hebben gezien. En Vader, als die mensen daar zijn, Vader, roept u ons alstublieft. Geeft u ons duidelijkheid. En we danken u, Heer, dat u ons al geroepen hebt. Maar als er speciale mensen of plekken zijn waar wij naartoe moeten, Vader, wilt u dan zo duidelijk spreken, zo duidelijk ons roepen, dat we in gehoorzaamheid mogen gaan. Vader, wij danken u voor uw woord. Dank u, Heer, dat het ons onze ogen opent voor dingen waar we soms in alle drukte niet altijd aan kunnen denken. Maar we willen u danken, Heer, dat u ons geen moment uit het oog verliest. Nooit zult stoppen om ons lief te hebben. En dat uw hart altijd uitgaat naar zij die over het hoofd worden gezien en er niet bij horen. Vader, laat uw koninkrijk komen. Ook hier, in Noord-Holland, in ons eigen Nederland, tot aan het einde van de aarde. Bid ik u in Jezus' naam. Amen.